Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. En dat speciaal aan al onze jonge kijkers. We hebben een heel spannend verhaal zo meteen. En daar zul je best van opkijken. Maar in de Christelijke Titel ook mooie verhalen van twee mensen die in Mexico bezig zijn om daklozen te helpen. Jim Penner spreekt over de opstanding van Lazarus. Whitney Phelps, een fantastische zanger, zingt het bekende Amazing Grace. En je hoort een geweldig stuk uit het Finlandia van Sibelius. Kortom, voldoende om naar Hour of Power te kijken. Maar er is nog meer. Hier zit Abraham Spreeuw. Abraham, goedemorgen. Je bent bekend op de Wallen, je was bekend op de Wallen. Voor hoeveel geld heb jij ongeveer aan verdovende middelen verkocht?
Een slordige 1 miljoen, 1,5 miljoen, nou, heb ik al die jaren
wel bij. Redelijk bedrag. Ja. En hoe lang heb je in de bak gezeten?
rond 5 jaar bij elkaar.
Oké, nou je lacht. Ik denk dat je voldoende te vertellen hebt. Het mooie verhaal van Siske, de rat van Amsterdam, Abraham Spreeuw, straks in Hour of Power. Nu naar de Christelijke Titel.
Welcome.
This is the day that God has made.
Yes.
Let us rejoice in it.
Yes. And today we are continuing our message series on miracles. Amen.
You woke up.
That's right.
Alive.
That's right.
Hallelujah.
So turn around, shake hands, and tell somebody, God loves you, and so do I.
God loves you, darling. Let's pray. I'm stuck on two words. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're alive. We're in the house of God. We've never been in the den of iniquity. We have been shaped in our lives by the church and the Sunday school and the Christian parents. Thank you. So bless every person here this morning. Excuse me, you are blessing them already. They're here. Thank you. Amen. from the Psalms, Psalm 90, selected verses. We begin a series of miracles today, and you're going to hear more about that every coming Sunday, so don't miss a week. And bring your friends, especially those who probably wonder, are there such things as miracles? They'll learn a lot, and we'll be blessed. Lord. Lord. You have been our dwelling place throughout all generations. Lord. Before the mountains were born or brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. May your deeds be shown to your servants, your splendor to your children. Wow. Wow. May the favor of the Lord rest upon us. Lord, establish the work of our hands for us. Yes. Establish the work of our hands. This is the word of the Lord.
in our series of miracles. And some of you have been praying for a miracle. Well, there are families in Mexico who don't have homes, that sleep outside. They don't have any, they sleep with no shelter whatsoever. And these families have been praying for miracles. They've been saying, God, I need a miracle. And last weekend, we had a team of almost 50 of you who delivered 3 miracles. So please watch the Jumbotron now. Oh, you guys paint very, very good.
Welcome home to your house.
Would you stand if you helped with the pre-build, if you helped deliver the houses, if you helped supply anything for the houses, whether it be money or beans or whatever? Would you stand now so we can say thank you to you? Jim Penner did. Look at this. Awesome. We've got some up there. Thank you. Thank you, John. John Simpson, 92 years old, and your friend Carl, I think you two are our oldest seniors, and you guys put the stairways together at the pre-build. So thank you so much, because, and we have just 2 of the people here, and I want to introduce them to you now. You know, Kent Smurl has been a member of this church for a long time. He's been a member of Band of Brothers, which is our awesome men's ministry team. And he is married to, and he's also on our prayer team. Every single Sunday morning, he's here behind the scenes praying for all of you who are here at church. And he, about 5 years ago, he married this beautiful Christina, who is bilingual. She teaches first grade, and she also sings in our Hispanic choir every single Sunday for Dante. And the two of you went.
Yes,
went to Ensenada last weekend. Why did you say yes to this?
Well, I have to say that obviously the Holy Spirit prompted me, but it was a leadership in the church, because after looking at, like, we just looked at this, the screen, and we saw the church in action going forward, and, you know, taking all the beautiful sermons that you've given us and the leadership and creating an environment through Pastor Harold, you know, houses of hands of mercy to go out there. It lit a fire under me and said, I got to be there.
How was it? What was the experience like for you?
Oh, my gosh. It was very touching. Saturday night, we were sitting around a bonfire, and Harold wanted us to talk or say something about us. And we were going around, I was looking at the fire, and I had a vision, and I could see the families being so grateful and so happy for getting those homes. And exactly what I envisioned, that's what happened.
Yeah.
So it was beautiful.
God gave you a glimpse at the bonfire of the gift, the magnitude of the gift for these families. And you actually got to see that the very next day as they went up. Is that correct?
Yes, and it was exactly what I had envisioned, and the family was so grateful. They were able to cook for us, so they made lunch for us, and that was their way of showing how grateful they were. And it was just a blessing. I think I got more blessed than they did.
You know, I hear this from people who went, from my husband and my son and his bride. And what about you, Kent? What did you get, what did you bring back with you from Mexico? You brought a house down there, but you guys brought something back.
Well, it was a time of reflection and transformation for me, because I'm going to be honest with you, I'm not a handy guy. Mm-hmm. I mean, and it really had me step outside of my comfort zone, because many years ago when I was in my 20s, I was actually asked to do, I had a job working on a construction scene. I lasted 3 days. They fired me in 3 days. So it was kind of I was stepping outside of my comfort zone coming there. But let me say this, that the people that were there, Covenant Construction by Mark and his family, the leadership that they provided that day just made me feel so welcome. Sure, I bent off some nails. There were some, I learned about square and level and things, but people came alongside me and encouraged me, and it made me feel real well. So that lifted my spirits up, and then to see the teamwork was just incredible. So.
Well, do you think we should do this again?
Absolutely, without a doubt.
Yes, sign us up. Definitely. So we're there.
Well, I want to thank you for saying yes. Thank you, thank you, thank you.
Thank you.
God, you two are pillars of this church and helping us rebuild our church as we're building houses for those who need it. So can we have a prayer together?
Yes.
Lord Jesus, thank you. Thank you for Kent and for Christina and for the many, many others who said yes to this call. Thank you that once again, we were able to accomplish with your help this seemingly impossible task of 3 houses for homeless people. Thank you, Lord, for nudging us and encouraging us to do this so that we could show these 3 families that you still are in the miracle working business, as we delivered 3 miracles last weekend. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Thank you, Christina. Thank you, Ken. God bless you.
Amazing. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Shine.
Wendley Phipps zong het zeer bekende en meest gezongen lied ter wereld, Amazing Grace. Wonderlijke genade, zo gaat de tekst, die een wrak zoals mij redden. En wrakken, dat zijn in feite allemaal. En we schuren zo tegen elkaar aan. Bij de een is het wat zichtbaarder dan bij de ander. En vanmorgen heb ik als gast Abraham Spreeuw, een echte Amsterdammer. Eigenlijk de Amsterdamse versie van Siske de Rat toen die opgroeide. En kijk eens naar je indrukwekkende tatoeages. Hè?
Ja.
Goedemorgen.
Ja.
Ik zie een Chinese draak.
Ja, ik heb eigenlijk. Ik ben eigenlijk opgegroeid met problemen met alcohol. En. Met mijn vader en moeder thuis was het een. Was ook een leuke tijd, maar ook veel alcohol. En. Ja, onreinheid, familie, vrienden, kennissen. Door bepaalde situaties.
Wilde feesten.
Ja, dit was echt geen normale opvoeding. Maar aan de andere kant.
Een beetje alsof je ervoor schaamt nu. Je bent hardhorend, maar dat heeft een oorzaak.
Ik ben later in de drugswereld geraakt. Daar ben ik gaan dealen. Daar heb ik 5 jaar heel veel geld gehad. Maar daar ging ik zelf gebruiken. En doordat ik zelf ging gebruiken, ging ik buitenlandse talen leren, Surinaams. Ik heb de bijnaam Rode Bram en Surinamer in de onderwereld. En op een gegeven moment ging ik mensen oplichten. Dus ik heb een keer een baksteen verkocht voor 2000 euro als has. Als 2 kilo has. Ik heb een keer een kilo Maceena verkocht. Maceena is voor de bloemkool.
Ja.
En daar heb ik een keer een kilo Maceena verkocht als cocaïne. Maar ik ben. die dingen flikte ik.
Ja.
Ik werd echt een hele grote oplichter in Amsterdam. Maar ze hebben me ook de garage genomen. Met een bochtbreugel hebben ze me een keer mijn kop opengeslagen. En daar heb ik een gehoorbeschadiging overgehouden.
Ja.
Dus ze hebben me ook 2 keer gestoken. Ik heb verschrikkelijke dingen mee moeten maken in Amsterdam.
Ja. Je praat ook een beetje moeilijk?
Ja, dat komt omdat ik altijd heel veel beesten. Beesten is coke.
Ja.
En ik snoof heel veel, maar ik pofte cocaïne. Door mijn tanden, die gingen eruit. Op een gegeven moment, 33, 34, kreeg ik dan een gebit.
Allemaal verrot?
Ja. En dan had ik een implantaat in elkaar gezet voor dat mijn gebit vasthoudt. Ja.
Ja.
Daardoor praat ik ook zo moeilijk. Het is echt kantje boord geweest in mijn leven.
Ja. Ja. Ja, lekkere jongen.
Het was geen makkelijke jongen, nee.
Nee. En nee. Abraham, waar is het nou misgegaan?
Ik heb 8 jaar in de internaten gezeten.
Want je was thuis niet meer te houden?
Was niet meer te houden. Mijn ouders werden uit uiterlijke macht ontheven omdat ik als kind zijnde met luchtdrukpistolen ging schieten. Ik heb een keer een pluimpje in de achterwerk van een dame geschoten. Ja, dat is gewoon belachelijk. Een vriend van mij die had een pistool. En ik was 1 jaar of 10. En toen ging ik buiten indiaantje spelen. En toen had ik de ding in mijn hand. Dus zag ik in de verte zo iemand lopen. Dus ik schoot erin. Bleek het een dame te zijn. En 2 dagen later sloeg mijn vader hem in elkaar. Want dan kwam de politie aan de deur om verhaal te halen. Van je kunt toch niet met een pluimpistool op een dame schieten.
Nee.
Weet je dat?
Dus je was een beetje een Siske de Rat.
Ja, ik heb ook motors in de fik gestoken. Ik heb een keer gingen we indiaantje spelen en met mijn broers en vriendjes. Toen ging ik zelf met dartpijltjes pijlen maken. Toen gingen we indiaantje spelen en schoten weer pijlen op de Chinezen af. In een restaurant, dat kennen we allemaal niet. Ik heb een keer een kunstbeen. Mijn vader had een vriend, die had een kunstbeen. Die kwam over de vloer om mijn moeder te versieren of zo. Allemaal van die rare dingen. En die nacht kon ik ook niet slapen. We moesten altijd op de grond slapen. Dus die man met de kunstbeen, die sliep met mijn vader in bed. En die heb ik die been afgedaan. Toen ben ik s'nachts, heb ik die been weggepikt. Die heb ik de grachten gegooid. Het was gewoon echt. Je snapt natuurlijk wel dat kennen allemaal niet.
En, dat zijn wel mooie verhalen allemaal.
Ja, maar mijn jeugd was gewoon bizar.
Ik ben toch wel veilig nu, hè?
Ja. Maar mijn jeugd was gewoon bizar. En mijn ouders werden uit ouderlijke macht ontheven. Ik werd regelmatig met kinderbescherming. Want ik werd ook wel eens geslagen en zo. Dus dat houdt een keertje op.
Ja.
Dus toen ben ik naar internaten gezet. Ja. Ja. Ik heb TBS gekregen, jeugd-TBS.
Ja.
TBR, ter beschikking van de regering. Dan ben je totaal, je ouders hebben je niks meer over je te vertellen.
Ja.
En dan ga je. Ja. Ja.
Wat een leven.
Ja, ik ben ook misbruikt. Als kind.
Ja?
Ja.
En hoe hou je dat nou allemaal vol? Verbazingwekkend.
Dus dat moet ik even een diepe zucht geven. Want ik ben een christen geworden. Ik zat in het criminele milieu. Ik heb echt een hele hoop vrienden verloren, maar ik was zo verslaafd. Ik ging mensen oplichten, maar op een gegeven moment ging ik ook overvallen plegen. Ik kwam in bedreigende situaties terecht dat ik ook echt mijn eigen vrienden ging beroven onder bedreiging. Dus ik heb een keer de verkeerde gepakt. Toen heb ik een keer een deal in elkaar gezet met een meisje. En toen heb ik een keer een kilo cocaïne, een echte kilo coke, afgepikt van een drugscrimineel. met een meisje. Dat meisje is het niet meer. En toen hebben ze mij naar het leven gestaan. Dus ik heb mijn eigen vrienden hebben, komen achter me aan in Amsterdam. Het is gewoon zwaar geweest. Echt heel zwaar. Ze hebben me zelf ontvoerd in de BMW. Ik ben uit de ruine BMW gesprongen. Op een gegeven moment, maar ik ging wel door met oplichten. Ik was gewoon ontzettend goed met oplichten. Ik kon zo een rol stophoest. Heb ik een keer tot poeier geslagen. Verkocht ik zo voor 3000 euro. Als heroïne. Want stophoest is bruin. Maar heroïne is ook bruin. Nou Jan, dat deed ik dan allemaal. En uiteindelijk toen ik die cocaïne gepikt had. Dat meisje hebben ze toen van het dak afgedouwd. Toen heb ik ze bij mijn vader en moeder hebben ze de deur opengetrapt. Toen komen mijn vrienden. Verhaal halen. Ik heb de kilo cocaïne en mijn vuurwapen, ik had toen een vuurwapen, heb ik toen verstopt. In een huis met mijn vader, die hebben ze nooit gevonden ook. Toen ben ik uit het raam gesprongen. Ik moest rennen voor mijn leven. En nou, vanaf dat moment was mijn leven eigenlijk over. Mijn broer kwam een keer naar me toe met een boodschap van ja, God houdt van je. En ik vergeet die namen nooit meer. Ik zei, Willem, als jij niet gauw weg had, heel snel weg van mij. Want jij bent zelf een saper. Je rookt. Je drinkt, je gokt, je doet alles wat God verboden is. En hij komt in één keer met een boodschap van Jezus leeft. Ik zeg, Wim, kom op nou. Maar hij is nu oudste in Engeland. Want God heeft hem helemaal mooi gemaakt, Willem. Maar Willem bleef, die ging werken in de kleft. En de kleft is nu nog. Dat is de inloophuis op de Wallen. En toen ging hij als vrijwilliger werken. En volgens mij hebben die vrijwilligers ook gezegd, Larry en Jane, allemaal mensen van over, die wonen boven in het pand bij de kleft. Die hebben moeten gezegd hebben van, blijf maar vertrouwen op de Heer. En blijf me bidden voor je broer. He, want ik zou doodgaan, absoluut. Maar ik heb nog een andere broer, Joop. En Joop kwam een keer met zijn stralende ogen naar me toe, heel blij. Van Jezus houdt van je. Ik zei, nou Joop, ik zei, begin je ook al. Ja. De twee broers van mij, die waren echt tot geloof gekomen. En die hadden een relatie met de Heer gekregen. En ik zei, nou Joop, wegwezen. Maar Joop zit nu ook in de baptistengemeente. En heel bijzonder wat God gedaan heeft in onze familie.
En nou jij?
En nu moest ik nog. Ja. Maar ik zag het niet meer zitten. Uiteindelijk heb ik een keer een pot met medicijnen naar binnen geslikt. Ik heb 2 dagen in coma gelegen. Ik ben eruit gekomen. En uiteindelijk ben ik een keer, omdat het zo zwaar werd, ik ben toch een keer naar de kleft gegaan. En in de kleft had ik een paar balletjes wit, dat is cocaïne, en ik had een paar balletjes bruin. Dus ik ga naar het toilet toe, omdat je als junk een warme plekje zoekt om te gebruiken. Ja. En waar lekker eventjes als verslaafde. Dus ik dacht in de klef, dus mijn broer, nou, omdat ik mijn broer vertrouwde, ging ik de klef er binnen. Dus ik ging naar de kleine toiletje. Was nog een rode lamp. Er was nog een rode lamp voor die aders.
Ja, weet ik.
Maar ik had die rode lamp niet nodig, want ik zette de folie. Ja. Dus ik ging beesten. Ja. En uiteindelijk was stoont als een bal natuurlijk. Maar ik kom de deur uit en wie staan daar? Larry en Jane, mensen van de Jeugd en Opdracht, en mijn broer, die stonden met open armen, maar op te wachten waarschijnlijk, en te vragen voor gebed. En ze vroegen ze aan mij, mag ik even met u bidden? Mogen we met jou bidden? Ik zei, nou, als God bestaat, als er iets is, dan zie ik het wel weten. Ik heb niks meer te verliezen. Ik zou sowieso opgeruimd worden. Ik ben op een stoel gezitten. Die mensen gingen om me heen staan, met een groep mensen. En toen zijn ze gaan bidden. Nou, tijdens het gebed. Dat staat ook in Johannes 7, vers 38, 39. Je kunt de Bijbel pakken. Stromend van levend water. Liefdevol, golven van liefde. Ik werd overspoeld, ik kon de Heer niet. En dat was voor mij een moment van dat ik geen pijn meer voelde. Ik vergat alles. Dat kwaad zag ik helemaal. Ik zag niks meer. Maar de Heer liet me wel zien, de onderscheid van goed en kwaad ter plekke, maakte ik de keuze om Jezus aan te nemen. Want het was zo mooi dat blijf ik maar vertellen, dat die ervaring, dat, ik krijg weer kippenvel ervan, dat er een God bestaat die van me houdt. En ik ging huilen, ik werd zo aangeraakt. En ik ging huilen en ik heb vergeving gevraagd. En de Heer heeft mij vergeven. Ik ben op mijn knieën gevallen en daar komt die bekering. Ja, ik kwam tot bekering, maar dan begint het. Want ik ben nog wel een junk, ik ben nog wel verslaafd. En ik heb ook tegen de Heer gezegd, wat moet het nou met mijn leven? Met al die tatoeages, met mijn levenverhaal. En ja, ik heb ik moest vrijkomen in mijn geest, in mijn lichaam. Ik heb gebeden voor, maar ja, dan gaat God werken en dan komen de christenen op je weg. Mensen van het geloof die... En zo is mijn balletje, het balletje gerollen in mijn leven. Ik moest nog een hele hoop schulden betalen. Ik moest naar de gevangenis. Ik heb in gevangenis gezeten, 5 jaar. Ik heb in isoleercellen gezeten. Ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik was in klinieken. Ik heb half Nederland door de justitie werd ik overgeplaatst van de ene kliniek naar de andere. Dus ik moet nog een hele hoop afronden, maar die proces... Ja, God heeft me helemaal toch vrijgezet. Helemaal.
Het gaat nu hartstikke goed met je. Als je naar je kijkt, dan zeg ik...
Er komt een boek uit, aan het einde van het jaar, met Krijn de Jong. Ja. Het gaat heten De Wending.
Ja.
Rode Bram. Ik geef nog... Volgende week ga ik naar scholen toe.
Ja.
Voorlichtingen geven. Ik geef nou heel veel voorlichtingen op scholen om de jeugd te waarschuwen voor de gevaren van verslaving. Er komt steeds nieuwe drugs uit voor de jeugd. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Dus het enige wat ik nog verlang is jeugd waarschuwen. Ik ga naar gevangenissen toe. Ja. Ik ga naar kerken toe. Ik ga de Heer zet maar zoveel plekken om te getuigen wat God doet.
Hartstikke super, man.
Dan was ik de hele tijd al gefascineerd naar dat kruis te kijken. Wat gemaakt is van 3 spijkers, lijkt het wel. Er zit natuurlijk ook een verhaal achter.
Heel bijzonder wat voor vrienden christenen op mijn weg zijn gekomen. Ja. En die vrienden hebben ook een bepaald iets meegemaakt in zijn leven. En die heeft 6 van die kruisen laten maken in Suriname. En toen kwam hij een keer naar me toe, maar hij had zelf ook een hele grote. Ik zeg, man, wat is dat een mooi kruis. Nou, zegt hij, Bram, je bent echt een evangelist. Want ik ben een evangelist. Hij zegt, ik ga je er eentje geven. Ik zeg, maar ja, er hoort wel een mooie ketting bij natuurlijk.
Ja, je blijft een lorry, joh.
Die heeft hij niet laten maken in Suriname. Die heb ik betaald.
Ja,
maar deze, die ketting heb ik betaald, maar de kruis heb ik gekregen.
Of aan betaling, of niet?
Nee, okay. Ik ken het nou tegenwoordig. Ik hoef niet meer, ik hoef geen baksteen meer te verkopen. om mensen te belazeren. Ik heb een uitkering, maar... dat gaat goed.
Mooi.
Ik word mijn leven
wel... Maar ik kijk naar jouw ogen. En jouw ogen, als ogen de spiegel van een hart zijn... dan zijn jouw ogen een prachtige spiegel.
Klopt.
Van wat er van binnen veranderd is. Jarenlang had de drugs jou in de macht. Nu ben je onder het gezag van Jezus.
Ja.
Maar wie is hij?
Mijn kracht om te leven is... met mijn geloof met de Heer zelf... is Bijbel lezen. Bidden. Naar de kerk gaan. En die 3, die blijf ik trouw. Jezus voor mijzelf is iemand waar ik elke ochtend een dagopening mee maak. Hij geeft mij vrede. Hij geeft mij rust. Hij geeft mij enorme rust. Hij geeft me ook wijsheid. Hij laat me zien hoe de wereld nu is. En hoe het vroeger was, nog steeds.
Abram, ik kan nog... uren met je praten. We moeten ook weer naar de Crystal Cathedral.
Ja.
En jij moet straks naar de kerk. Hoewel, dat ga je niet meer redden op deze tijd.
Nee.
Jij hebt moeilijke tijden overwonnen.
Ja.
Prachtig, toch?
Ja.
En dit boek gaat erover, overwin moeilijke tijden. Want zo af en toe zal best de verleiding nog wel eens langskomen.
Ja.
En dit is 10 principes vanuit de Bijbel... over een creatieve, christelijke levensstijl.
Nou, dankjewel.
En ik heb ook een kaars voor je. Toen ik jouw verhaal las, dacht ik, die geef ik aan. Die heb ik meegenomen uit Amerika. Er staat, life takes us to unexpected places. Daar ben je geweest. En love brings us home. Liefde brengt ons thuis.
Okay.
Dus af en toe moeilijk is, dan steek je deze kaars aan. En dan zijn we met elkaar verbonden.
Ik zal er heel zuinig mee zijn.
Ja?
En ik vind het wel bijzonder dat ik bij jullie ben gekomen in deze programma. Om toch de wereld te laten zien dat er een andere weg is.
Ja.
Daar gaat het om.
Ja. Ja. En die weg heb je heel duidelijk gemaakt. En ik hoop dat je nog heel lang van die weg de waarheid en het leven mag vertellen.
Ja.
Mooie gesprekken bij Hour of Power. En ik hoop dat u en jij er ook van genoten heeft. God verandert mensen. En dat is de bedoeling van Hour of Power. En dat gebeurt ook. En ik weet dat er in heel veel gevangenissen 's morgens naar Hour of Power wordt gekeken. En we brengen een bijzondere groet over naar de mensen die helaas... een deel van hun leven in de gevangenis moeten doorbrengen. Met kerst hebben we een aantal gevangenen nog een heel mooi cadeau mogen overhandigen namens Hour of Power. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. En daar wordt een heel toepasselijk lied gezongen bij dit levensverhaal. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Prachtig, want het is gekoppeld aan die beroemde melodie van Sibelius uit Finlandia.
we're going to talk about three attitudes around miracles. There are three attitudes around miracles. There's a story in the Bible where you're going to see these attitudes all over the place. Let's talk about what those three attitudes are. The first attitude is, Jesus, I trust you no matter what. I trust you no matter what the circumstances. I trust you no matter what my bank account looks like. I trust you no matter what my relationships look like. I trust you. That's attitude number one. Attitude number two is, Jesus, where are you? If only you would have been here 3 hours ago, 3 days ago, a year ago, my house wouldn't have been foreclosed upon. I wouldn't be in bankruptcy. That's an attitude. Jesus, where are you? That's attitude number two. And attitude number three is, I'm not sure I like this miracle. This miracle, God, is kind of flying in the face of my dreams and my hopes and my plans. That's attitude number three. Now, you're going to see all three of these attitudes in this Bible story. What's the story? The story starts, we learn that a certain man is sick. His name is Lazarus. We have no idea why he's sick or what sickness he has, but we know the situation is grave. Because Mary and Martha, his sisters, send an urgent message to Jesus. If we were doing it today, it would be a text message and it would say 911. Right? Mary and Martha send their version of a text message to Jesus saying, Lord, the one whom you love is sick. Now notice they're trying to get Jesus' attention. They did not say, Lord, come quick, our brother is sick. No. They said, Jesus, the one you love is sick. In other words, come heal him. They're trying to get his attention. And what happens? What happens? After they say that prayer, send that message off. It's very interesting. The same thing that happens in our lives. See, I prayed 5 minutes ago. You see Jesus coming yet? Hey, Mary, you see Jesus coming yet? No, Martha, you see Jesus coming yet? No, I don't see him. Well, it's been an hour past, and I've cleaned this dish 3 times, and Jesus still isn't here. A couple of days pass. Jesus still isn't here. They're anxious, and they're worried, and they're concerned, just like we have anxiety, and we're concerned. Now, what's Jesus doing while they're waiting? Jesus' response is, now Jesus loved Mary, Martha, and her sister, and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Doesn't sound like Jesus is in a hurry. Mary and Martha and you and I are sitting over here saying, Jesus, hurry up. Doesn't look good. And Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place that he was. Jesus is operating on a whole different plane. He's operating on a whole different plane. Because just before that verse, when Jesus heard that Lazarus was sick, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. I love that Bible verse. I love that Bible verse because it tells me 2 things. One, Jesus loves me. Jesus loves you. That's the first most important thing that I've learned. The second thing I learned is Jesus will handle the situation in a way that glorifies him and glorifies God. The question is, do we trust Jesus to do his will for our lives? Or are we more concerned about ourselves? Are we concerned about our agenda? Or are we concerned about our Lord and saying, Father, your will be done? That's a question we have to learn from this story. Now, Jesus shows up a couple of days later, and it's very interesting because Martha runs out to greet him. Lord, if only you would have been here, he wouldn't have died. If only you would have been here, he wouldn't have died. She's in attitude number 2. If only. Remember attitude number two, if only you would have been here. But she catches herself almost immediately. And she says something very interesting, but she says, but Lord, I know that whatever you ask of God, it will happen. She's over here lost in grief, but at the same time, she still recognized that Jesus is Jesus. In other words, even in my circumstance, even in the grief of my brother being in the grave, I still trust you, Jesus. So she quickly moves from attitude number two to attitude number one, and that's what we need to learn to do. We need to do just what Martha does. If you catch yourself saying, if only you would have been here, instantly you need to pray, Lord, not my will, your will be done. I trust you. That's the attitude of Martha. Because Mary, what's going on with Mary? Mary, when she hears Jesus coming a little bit later, she runs out, Lord, if only you would have been here, my brother wouldn't have died. And her statements end there. She stays lost in her grief. She stays completely lost in her grief. That's the place we can't stay, is lost in our grief. And the leadership, the Jewish leadership, followed her out. And as she's weeping, they're weeping because Lazarus has died. And then we get to the shortest verse in the Bible. What's the shortest verse in the Bible? Well, you all know it. Say it louder. Jesus wept. Mary's crying. The leadership is crying. And it says that Jesus wept. And the leaders say, see how much he loved Lazarus. Even he's weeping. The question is, why was Jesus weeping? You ever thought about that? A few verses earlier, Jesus said to his disciples, let's go get Lazarus. He knew he was going to raise Lazarus from the dead. Ask you a question. When you're getting ready to give your kids or a family member a present, do you start weeping? Are you excited? You're about to give them a gift and you know they're going to love it. You can't wait for them to rip it open and see what's inside. Jesus is about to give them the gift of all gifts. He's about to raise Lazarus from the dead and he knows he's going to do it. Why is he weeping? You would think he'd be excited. He knows that Martha and Mary are going to get their brother back. He knows he's going to hug his friend again. Why is he weeping? Very interesting question. We're going to come back to that in just a minute. Because the very next thing that Jesus does is says, Lazarus, come forth. Lazarus, come forth. Lazarus, come forth. And the Bible says that Lazarus came out wrapped in grave cloths and a cloth across his face. He's been in that tomb for 4 days. Now, I don't know about you. If I saw a dead man come back to life, I'd believe that Jesus was the Son of God. I'd be trusting him with my life. I'd drop everything that I had to follow him. How about you? If you saw a dead man come back to life in front of your eyes, wouldn't you be rejoicing and saying, that's the Son of God, I'm following him no matter what? Don't you think that's what you'd say? Not necessarily. Really?
You might run.
Huh?
You might run.
You might run. It's not a bad statement. You might run. You might run. Lazarus comes out. And Jesus, let's go back to why Jesus wept. He knew Lazarus was going to come out. He knew Mary and Martha were going to be excited as all get out to get that present. Jesus wept because he knew what the chief priest was going to say. The chief priest says, what shall we do? For this man Jesus works many signs. If we let him alone, like this, everyone will believe in him. And the Romans will come and take away both our place and our nation. Yeah. Translation of that verse, God's miracle flies in the face of my agenda. I don't like that miracle very much that Jesus just performed. That doesn't suit my plans and my dreams. Attitude number three. I call that the attitude of the critics. That dream and that plan doesn't fit my agenda. Now I have to ask you a profound question. How many times have you prayed for a miracle? A miracle actually happened in your life. It just didn't fit with your plans and your agenda. It didn't look like the miracle you were asking for. What we need to do is realize, are we willing to embrace change that God brings into our life? Are we willing to embrace change that God brings into our life? When change happens in a positive thinking person, a positive thinking person says, hallelujah, God is doing something new in my life. When change happens in a positive thinking person, a positive thinking person says, hallelujah, God is doing something new with my life. When change happens in a negative thinking person says, bah humbug, that flies in the face of my dreams and my plans. I have a word for you today. The word is, and it's a good word, I guarantee you change is going to happen in your life. Guaranteed. You will not be the same person tomorrow that you are today. You'll be a day older. Change is going to happen. I didn't say positive change. Sometimes it won't feel so good. The knees don't work so good the next day. The ticker's not working so good the next day. I didn't say it's always going to be positive change. I said change is going to happen. What's your reaction? You've grown up under this great guy over here, Dr. Schuller, for years. He said, are you looking at your glass half full or half empty? Right? Are you looking at the glass half full or half empty? Change is going to happen. What's your reaction to it? Lord God, you are moving in the lives of these people. Lord, we are few sitting in this building, but we are mighty. Lord God, we are yours for eternity. No matter what comes our way, we trust you and you alone. In Jesus' precious name, hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Now be ready for a blessing that'll continue to flow out of your life this week. You'll be seeing people, touching people, standing with people, maybe even in conflict with people. But all that means is you are in a miracle spot. to make a great difference. For you have been with the Lord today in this place. And when you walk out, He walks with you and in you. You will be a blessing. Hallelujah. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Geweldig dat u en dat jij gekeken hebt en ik hoop dat je het een mooie uitzending vond. Wat een prachtige verhalen iedere keer van mensen die op de een of andere manier door God op hun schouders worden getikt en dan verandert er van alles. En al die mensen die zeggen God bestaat niet en ik ben hem nog nooit tegengekomen en we zijn een product van toeval en tijd. Nou ga eens even heel goed nadenken. Als jij een graspietje kan maken of een bloemetje, meld je even bij ons, dan heb je het tegendeel bewezen. God houdt van jou en van u en wij ook. Tot Bij Leven en Welzijn volgende week.